Dank je wel voor deze lofprijs en aanbidding. En wat is het fijn om ook weer voor een aantal mensen te spreken. De afgelopen weken veel gesproken in andere gemeentes. En dan is het fantastisch dat er een livestream is. En dat is fantastisch dat het allemaal kan. Maar wat is het weer fijn om mensen voor je te zien. Lieve mensen, ik wil het vandaag gaan hebben over een poplied dat iedereen wel kent. Van vroeger. Het was namelijk zo. Ik zat met een collega in een auto. En we reden naar de cliënt. En toen was het nummer op van Boney M. By the Rivers of Babylon. U kent dat wel. En die collega werd helemaal enthousiast. Ze zei, oh, hier heb ik vroeger op gedanst. Ik zei, nou, ik was niet zo'n danser. Ik zei, nou, prima. En het is helemaal enthousiast. Helemaal vertellen. Ik zei, wat leuk, man. Ik zei, weet je ook waar dat staat? Nee, die heeft Boney M toch geschreven, zegt ze. Ik zei, nou, misschien wel de muziek gemaakt. Misschien wel de melodie. Ik zei, maar dat staat in de Bijbel. Het staat in het woord van God. Ze zei, dat meen je niet. Waar staat dat? Nou was dat net niet mijn parate kennis op dat moment. Maar ik zei, ik ga het voor je opzoeken. En dat heb ik gedaan. Dat is Psalm 137. En dat is een bijzonder psalm. Dat staat namelijk aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij treurend. En dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren. Even tot zover. Even schetsen. Een gedeelte van het volk werd weggevoerd naar Babel. En ze maakten daar onderdeel uit van het systeem. Want dat had Babylon zo bedacht. De regels, de goden, de gewoontes, Hebreeërs, jullie moeten daaraan meedoen. Sterker nog, jullie zullen ook een andere naam krijgen. Een mooi voorbeeld is Esther, die heet Hadassah. En zo probeerde het volk van Babel dit volk een identiteit te roven. En dan komt er een moment in deze psalm, en wat ik zo bijzonder vind, er staat geen schrijver boven. Bij heel veel psalmen staat een schrijver boven, bij deze niet. En hier zit een groep mensen te treuren aan de rivier van Babylon. En hier zit een groep mensen te denken, was het maar weer zo als vroeger? Waar hoor ik dat toch vaker tegenwoordig? Was het maar weer zo als vroeger? Was het maar weer zo dat we in het land woonden wat ons beloofd is? En ze gingen nog verder. Ze gingen niet alleen treuren en wenen, maar ze gingen ook hun lieren, hun instrumenten, die hingen ze in de wilgen. Met andere woorden, wij stoppen ermee om God groot te maken. Omdat ik geloof dat in die tijd, maar ook in deze tijd, er een enorme aanval is op de lofprijs en op de aanbidding. En ik geloof dat deze mensen in deze tijd die dat treurden, dat die dachten, weet je, we passen ons maar aan. In die tijd aan het nieuwe normaal. Laten we maar stoppen daarmee. Laten we maar genoegen nemen hoe het is. En de rivier van Babel is een rivier van bitterheid. Het is een rivier wat zout is van de tranen. En ieder van ons komt in zijn leven die momenten van de rivieren van Babel tegen. Misschien zit je daar nu wel. Misschien door een ziekte. Misschien door werkloosheid. Misschien door een burn-out. Misschien omdat je een geliefde bent verloren. Misschien omdat je huwelijk mislukt is. Dat zijn allemaal momenten van de rivieren van Babel. En dat is een bittere rivier. En weet je wat zo mooi is in het woord van God? Het woord van God is niet een woord van krachtpassers en kom op, kop te vuur. Mag ook wel eens. Maar het is ook een rivier, ook een boek wat zegt, weet je, er zijn emoties. Je mag huilen. Je mag treuren om de dingen die gebeuren. Weet je, bij die rivier van Babel ben jij niet alleen. In het geestelijke kom je daar bijvoorbeeld ook Jacob tegen. Weet je wel, uit Genesis. Firma list en bedrog. Die zijn eigen vader bedroog. Die zijn eerste geboorterecht opeiste op een rare manier. De Jacob is daar ook. En de Jacob, en ik weet wel, het was een andere rivier, het was een rivier Jabok, maar je kon hem geestelijk zetten naar de rivier van Babylonië. En hij worstelde met God. Want soms kom je bij de rivier van Babel en dan worstel je met God. En soms komt dat door je eigen dingen die je doet. Soms komt dat door omstandigheden, maar het is worstelen. Dus jij bent dan niet alleen bij de rivier van Babel. Nee, Jacob is er ook. En weet je wie er ook is? Jozef. Jozef. Die puber. Die dromen kreeg van God. En die dacht, wauw, deze dromen zijn van God. Die moet ik vertellen aan mijn broers. En we weten wat er gebeurde. De put, vals beschuldigd, gevangenis. Wegdromen. Maar wat gebeurt er bij de rivier van Babel? Dromen vallen in duigen. En dan heb je Jacob, en heb je Jozef, en wie heb je nog meer? Elia, de man met de bediening. De man die tegen Agab zei, Agab, vriend, kameraad, het gaat 3 jaar niet regenen. Het gebeurt. Elia, de man die de Baalpriesters uitdaagde. Als jullie God die God is, hè? Als die nou echt is. Hè? Nou, prima. Laat hem maar vuur uit de hemel sturen. Zo niet, dan zal ik mijn God aanbidden. Elia, de man van de bediening. En dan komt er een moment dat er kritiek komt. Dan komt er een moment dat hij hoort dat Izebel hem achtervolgt. Dan komt er een moment dat hij het toelaat in zijn leven. En dan gaat hij onder een boom liggen. En dan zegt hij tegen God, God, neem mijn leven maar. Het is voorbij. Met andere woorden, bij de rivier van Babel kun je zeggen, ik stop met mijn bediening. Dus dan kom je tegen Jacob, dan kom je tegen Jozef, dan kom je tegen Elia en dan kom je tegen Petrus. Petrus, de man, die zei, iedereen kan u verlaten. Iedereen. Maar ik niet. En toch 3 keer, ik ken hem niet. Teleurgesteld in zichzelf. Ook dat gebeurt bij de rivier van Babel. Er zijn allemaal situaties waarin het volk op dat moment ook zat. En tegelijkertijd, en we weten niet of hij daarbij gezeten heeft, letterlijk bij die rivier, was daar ook een man. Die was ook in ballingschap. En dat was Ezechiël. En Ezechiël die had de positie als priester. En dat betekent natuurlijk dat hij een geestelijke positie had. Dus mensen keken ook tegen hem op. Hij was ook een voorbeeld. Maar in die tijd was het niet alleen dat je een geestelijke positie had. Je was ook een beetje een raadsman, een vertrouwensman. En deze Ezechiël moet ongetwijfeld vragen gekregen hebben van het volk. Hoe moet dit verder? Zie jij het nog zitten, Ezechiël? En deze Ezechiël was naast priester ook profeet. En als je het boek Ezechiël leest, dan zie je zoveel verschillende beelden wat God hem heeft laten zien. En misschien wist hij zelf niet eens wat hij allemaal opschreef, wat God bedoelde. Maar er waren beelden die God aan hem liet zien. En een van die beelden staat in Ezechiël 47. En daar staat, toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. En het water liep van onder de rechterbuitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door Noordpoort mee naar buiten. En we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant erin sijpelen. Even tot zover. Ezechiël ziet hier water stromen vanuit de troon. Niet vanuit de menselijkheid. Niet vanuit het natuurlijke. Maar hij ziet hier een waterstroom vanuit het geestelijke. En dat gaat het verder. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten. En hij mat 1000 el. En daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. En nog eens 1000 el. En toen kwam het water tot de knieën, tot de heupen. En uiteindelijk moest hij gaan zwemmen. Ik ga het eventjes snel doen. Dat was het beeld wat hij kreeg. Dus er kwam water vanuit de troon van God. En het werd steeds dieper. Tot het moment dat hij niet meer kon staan. Dat hij moest gaan zwemmen. En als hij dan uitgezwommen is en weer op de kant komt, dan is zijn omgeving veranderd. En ik geloof dat dat ook de boodschap is van vandaag. Als je zit bij die rivier van Babel. Dat je mag hopen en bidden en geloven. Dat de tempelbeek van God in je leven gaat komen. Want weet je wat er gebeurde daar? Toen het water vanuit de troon van God naar beneden kwam. Toen was het water wat zout was. Zegt het woord, werd zoet. En weet je wat er gebeurde toen hij uit water kwam? Toen was er waar geen leven was, kwam leven. Weet je wat er gebeurde toen hij uit het water kwam? Waar er geen bomen waren, kwamen bomen met vrucht. Want de rivieren van Babel zijn niet jouw eindbestemming. Dat is niet jouw plaats. Jouw plaats is te zwemmen in de rivierbeek van God. Kijk maar wat er gebeurde. Toen Jacob aan het worstelen was. Op een gegeven moment is die worsteling bijna voorbij. En dan zegt Jacob tegen de Engelsheren: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En wat gebeurt er? Jacob krijgt een klap op zijn heup. En hij moet voor de rest van zijn leven mank rondlopen. Hij was getekend door het leven. Er waren littekenen. Hij was gebroken, maar werd gezegend. Want er kan zegen zitten in gebrokenheid. Maar dan moeten we wel durven te stappen in die rivier. Wat gebeurt er met Jozef? Dromen waren kapot. Het was allemaal anders dan gedacht. Ze waren hem gewoon vergeten in de gevangenis. Maar wat gebeurt er? God geeft hem een positie die hij zelf nooit had kunnen dromen. Waarom? Omdat het tempelbeek van God in zijn leven kwam. En Elia, laat mij maar doodgaan. Het is voorbij. Mijn bediening is over. Ik hang het aan de wilgen. Niemand wil meer luisteren. En dan komt de engel bij hem en zegt: Elia, kom jongen, sta op, eet en drink, want jouw bediening is nog niet voorbij. Jij hebt nog een taak te doen. Hij moest een opvolger aanwijzen. En Petrus, de man die zo teleurgesteld was in zichzelf, die daar bittere tranen aan het huilen was. Petrus, heb je me waarlijk lief? Hou je echt van mij? En dan komt die gebrokenheid bij Petrus naar boven. Als hij huilend tegen Jezus zegt: Jezus, U weet. U weet dat ik u lief heb. En dan zegt Jezus, hoed mijn schapen, weid mijn lammeren. De rivier van Babel is een rivier die we tegenkomen. Is een rivier die bitter is. Maar het is niet jouw eindbestemming. Want de oplossing zit om het te verwachten vanuit de tempelbeek van God. En wat ik zo mooi vind in het gedeelte en het woord van God. God zegt niet van spring in één keer maar in diepe. Red je maar. En natuurlijk doen we dat ook niet. We zeggen niet tegen kleine kinderen, nou, zwem maar jij. Zou een beetje gek zijn. Stap voor stap. Misschien sta je nog aan de kant, hè? Misschien ben je nog een beetje huiverig. Misschien zit je nog wat te treuren. Ik zeg je vanmorgen. Hier, maar ook in de huiskamer. Durf dat eerste stapje te zetten. Durf te zeggen, Heer, ik begrijp het helemaal niet. En ik heb mijn verdriet. Ik heb mijn pijn nog van binnen. Maar ik wil u gehoorzamen. En ik wil net als Ezechiël dat stapje gaan zetten in de tempelbijk. Ik geloof dat God dat zegent. En misschien sta je tot je knieën of tot je heupen. En misschien sta je wel op het moment dat God zegt, oké, nu sta je op het moment. Nu sta je op het moment. Durf je mij 100% te vertrouwen? Durf je mij datgene wat jij nou nog vasthoudt, los te laten? Durf je je pijn, je schaamte, je verkeerde beslissingen, je moeites, durf je ze aan mij te geven? Want dan gaat er iets gebeuren namelijk, dan gaat er een verandering plaatsvinden. Dan ga je zien dat de bomen in je geestelijk leven vrucht gaan dragen. Dan ga je zien dat die vissen waar Ezechiël over spreekt, dat die vissen dat leven geeft. En dan komt er ook genezing. Want er staat in Ezechiël 47 vers 12. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn in de bladeren geneeskrachtig. Dus er is een genezing vanuit de troon van God. En heel veel mensen zoeken genezing bij allerlei dingen. En zoeken allerlei dingen in yoga, weet ik veel, allemaal toestanden. Er is genezing alleen in de kracht van God. Omdat Gods woord dat zegt. Er staat ook iets bij nog. Het water zal zoet worden. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Met andere woorden. God wil dat je gaat zwemmen in dat zoete water. Maar er zullen altijd momenten in het leven komen. Dat de vijand weer probeert om je terug te brengen naar het zoute, bittere water. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, pas op voor die moerassen. Pas op voor die poelen. Ik heb voorbeelden die mensen een stuk genezing hadden ontvangen. En toch weer terugvielen in bepaald gedrag of in bepaalde gewoontes of in bepaalde zaken waarin ze bleven zitten. De uitdaging is om die stappen te durven nemen. Want God zegen dat. Ik heb voorbeelden genoemd. En God is niet veranderd. God is dezelfde God. Ook in deze tijd waarin we niet normale dingen normaal moeten gaan vinden. Ook in deze tijd waarin we afstand moeten houden van elkaar. Ook in deze tijd waarin we niet alles begrijpen. En misschien zit jij bij de rivier van Babel op dit moment. En dat mag. En dat mag. De rivier van Babel is ook een Babel van emotie. En God is een God van emotie. En sommige mensen zeggen, ja weet je, ik moet de tijd hebben. En dat klopt, dat is waar. Dat moet zeker. Dat moet je ook nemen. Maar sommige mensen die maken er een soort woonplaats van. Die bouwen daar een hutje. Een huisje. En die denken, oké, dit is mijn woonplekje. Maar de rivier van Babel is niet jouw woonplek. Dus breek dat huisje maar weer af. En als de tijd daar is, samen met God, neem de stappen om in die tegenwoordigheid van God te komen en te blijven. Jacob had het begrepen. Jozef had het gezien. Elia pakte zijn bediening weer op. En Petrus sprak de preek van zijn leven en handeling. Dat is wat God wil doen. Vanuit de troon van God. Mag ik met jullie bidden? Ook in de huiskamer. Heer, u bent een goede God. Heer, en u bent een God van leven. Zelfs in omstandigheden waarin we het moeilijk hebben. Waarin we misschien zitten, Vader, bij de troon van God. Of bij de rivier van Babel. Terwijl we zo op zoek zijn naar herstel en zo op zoek zijn naar genezing, Heer. Heer, misschien zijn we daar op dit moment. Misschien hier in de gemeente, misschien in de huiskamer. Heer, u veroordeelt dat niet. Ik dank u wel, Heer, dat u begrip heeft, Heer, voor situaties die wij niet altijd in de hand hebben. Heer, maar ik dank u wel, Heer, dat u Ezechiël liet zien, Heer, dat er ook een oplossing is, Heer. En dat die oplossing mag komen vanuit uw troon. En ik bid zo, Heer, voor de mensen die bij die rivier van Babel zitten, Heer. Ik bid, Heer, dat u ze gaat aanraken, Heer, met uw Heilige Geest op dit moment, Heer. Heer, dat de pijn, Heer, en de dingen die daar zijn, Heer, die dat verdriet veroorzaken, die bitterheid veroorzaken. Heer, ik bid, Heer, u komt in uw geest, Heer, om dat zoet water te brengen. Heer, en ik bid, Heer, voor de mensen, Heer, die misschien op de oever staan en misschien een beetje koud watervrees hebben om in die rivier te gaan. Ik bid, Heer, dat u komt, Heer, met de kracht van uw geest. Heer, dat u uw werk kunt gaan doen, Heer. Wat u wilt doen in ons leven. Heer, we zijn niet gemaakt om te blijven treuren bij Babel. We zijn gemaakt om te komen in uw tegenwoordigheid. En mocht je hier zijn en zeggen, ja, het sprak mij aan. Dan, iedereen houdt even zijn ogen dicht. Steek een moment je hand op, ga ik vanaf deze kant voor je bidden. De kracht van God, ja, dank je wel. Dank je wel, dank je wel. Dank je wel. Heer, u kent mijn broers en mijn zussen. Heer, dan ben je ook wel thuis. Heer, dat ze ook een hand hebben opgestoken. U kent de situatie. Heer, u kent de gedachte. En u heeft een broer en zus, zussen lief. En samen met u mogen we het proces ingaan. Om dichter bij u te komen. Maar ook om onze plek bij Babel te verlaten. Te gaan naar de troon van God. In Jezus' naam. Amen.